Goedemorgen, gemeente. Ik kan me eerst nog even voorstellen. Mijn naam is Anne Keizer. Getrouwd met Elisa en vader van 3 kinderen. Juda is 9, Gloria is 8 en Josephine 6. Ze zijn ook vanmorgen hier. En wij zijn werkzaam in Senegal met de zendingsorganisatie New Tribes Mission. En wij hopen ook een verslag te doen van ons werk. 31 januari, hier ook op deze locatie. Dus u bent ook van harte uitgenodigd om meer te horen over ons werk. Vanmorgen willen we gaan lezen uit het Lucas-evangelie, Lucas 9. Lucas hoofdstuk 9 vanaf vers 57. Lucas 9, vers 57. Het gebeurde toen zij onderweg waren dat iemand tegen hem zei: Heren, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Tegen een ander zei hij: Volg mij. Maar die zei: Heren, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hen: Laat de doden hun doden begraven. Maar u, ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Weer een ander zei: Heere, ik zal u volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Hierna wees de Heere nog 70 anderen aan en zond hen 2 aan 2 voor zijn aangezicht uit, naar iedere stad en plaats waar hij komen zou. Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Ga heen, zie, ik zend u als lammeren te midden van de wolven. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Vers 51 van Lucas 9 is een groot keerpunt in het evangelie van Lucas. We lezen daar in vers 51: Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. Een grote ommekeer in de bediening van Jezus. Want tot op dit punt zagen we een nauwkeurig verslag door Lucas van Jezus' geboorte. Een fragment van toen hij 12 jaar was. En dan vanaf zijn doop zien we een verslag van de eerste 2,5 jaar van zijn bediening als Messias. Maar op dit punt, in hoofdstuk 9, 51, verandert zogezegd de hele toon van het Lucas-evangelie. De focus is niet langer meer op de komst van Jezus, maar op zijn gaan. De bediening in Galilea is zogezegd ten einde gekomen. Zijn zendingsbasis in Galilea gaat hij verlaten. En nu heeft hij zijn aangezicht op Jeruzalem gezet, met als doel om aan een kruis te worden geslagen. En al was Jeruzalem eigenlijk maar een paar dagen lopen vanaf Galilea, was het niet Jezus' plan om daar direct heen te gaan. Hij trok van Galilea in het noorden, ten zuiden, door Samaria heen, wat de meeste Joden eigenlijk vermijden, die gaan er omheen. Jezus niet, hij gaat daar wel doorheen en daarna trekt hij verder ten zuiden door het gebied van Judea. Hij wijkt daarna nog af naar Perea, om vervolgens weer terug te gaan richting Jeruzalem. En deze reis duurde wel een paar maanden. Maar aldoor was Jezus gefocust om op de vastgestelde tijd in Jeruzalem aan te komen om daar te sterven. Jezus wilde deze tijd, deze maanden gebruiken om zijn volgelingen toe te rusten voor zending. Het was een reis van discipelschap, van training, van evangelisatie. We lezen in Lucas 8 vers 1 dat Jezus de missionair was. Als u twee bladzijden terug bladert, zien we daar, of drie bladzijden terug, dan zien we in Lucas 8 vers 1. En het gebeurde daarna dat hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er predikte en het evangelie van het koninkrijk van God verkondigde. En de 12 waren bij hem. Hier is Jezus, de zendeling. En de 12 waren zelf nog ontvangers. Zij predikten zelf niet, maar hun meester. En nu in Lucas 9 vers 1 zien we een verschuiving. De 12 zijn al wat verder in hun training. Het was in die tijd heel normaal als discipel om bij een rabbi in de leerschool te zitten. En nu zien we dat de tijd aangebroken was dat de 12 zelf een korte missie kregen. En zo zendde Jezus hen uit in Galilea om het koninkrijk van God te prediken. En daarbij gaf hij hen kracht en macht over demonen om ziekte te genezen als bevestiging op het woord dat zij brachten. En dan verder in Lucas 10, tijdens de reis naar Jeruzalem, zien we dat Jezus er zelfs 70 voor hem uitzendt. Naar iedere stad en plaats waar hij komen zou om het koninkrijk van God te prediken. Broeders en zusters, deze hoofdstukken zijn missiologisch van aard. Ze staan in de context van de verkondiging, van de prediking van het evangelie van het koninkrijk. En er zijn drie waarheden die uit ons schriftgedeelte deze morgen opkomen. De eerste vinden we in Lucas 9 vers 57 tot 62. Wie is er geschikt? Of met andere woorden, of anders gezegd, wat zijn de kosten? En dan ten tweede de reden uit Lucas 2. De reden. En dan ten derde de opdracht uit Lucas 10 vers 3. De opdracht. Maar als eerste de kosten. Of wie is er geschikt? En hier in Lucas 9 vanaf vers 57 zien we wat voor mensen Jezus nodig heeft voor zijn zendingsmissie die hij straks in hoofdstuk 10 gaat uitzenden. Om naar iedere stad en plaats het koninkrijk van God te verkondigen. En hier in dit gedeelte is Jezus zogezegd mensen aan het recruteren. Mensen aan het werven. En we zien drie potentiële mogelijke zendingswerkers. Twee melden zichzelf aan voor de job. En de middelste wordt door Jezus zelf uitgedaagd om mee te gaan. Maar voordat Jezus ze meeneemt, daagt hij ze eerst uit om de kosten te berekenen. Want als je Jezus wilt volgen, en in het bijzonder in de context van zending, dan vraagt hij volledige toewijding. Alles opgeven om vervolgens compleet te vertrouwen voor al je noden. Op hem te vertrouwen voor al je noden. Toen wij op de zendingsmarkt stonden, op de Battled, had ik een goed gesprek met een redelijk jonge man. Die oprecht zei, ja, ik wil wel gaan, maar ik kan niet. Ik vroeg hem waarom niet. En hij zegt, nou, ik heb een eigen bedrijf. Ik heb een gezin. Ik heb een eigen huis. Mijn kinderen gaan naar school. Ik kan het toch niet zomaar van school halen. Ik zou wel willen, maar ik kan niet. En dit voorbeeld deed me eigenlijk denken aan deze drie potentiële zendingswerkers uit het tekstgedeelte. Laten we ze onder de loep nemen. Vers 57. En het gebeurde toen zij onderweg waren, dat iemand tegen hem zei, Heere, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. En waarschijnlijk dat deze man echt geloofde dat Jezus door God gezonden was. Hij was misschien wel getuige van al de wonderen die Jezus had gedaan. En hoe de grote menigte altijd rondom Jezus was. En misschien was hij wel in de synagoge aanwezig geweest, hoe Jezus met autoriteit de schrift uitlegde. Deze man zag het wel zitten om in een groep te zitten met Jezus als rabbi. Maar Jezus kende het hart van deze man, zoals hij ons alle hart kent. En hij confronteert hem met de kosten van discipelschap. Hij zegt in vers 58, de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten. Maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Zelfs dieren die ondergeschikt zijn aan mensen, hebben een slaapplekje. Hebben een comfort, zo gezegd. Maar de Zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. God de Zoon, die zichzelf vernederde door mens te worden, had geen huisje, boompje, beestje. De schepper van hemel en aarde had nog minder aards comfort dan de dieren die hij gemaakt had. En we lezen ze nu en dan dat hij in het huis van Petrus verblijft, in Capernaum. Of in het huis van Maria, Martha en Lazarus in Bethanië. Maar we lezen nooit dat hij naar zijn eigen huis ging, want die had hij simpelweg niet. En Jezus confronteerde deze man omdat hij wist dat zelfverloochening de barrière was voor deze man. Hij zag het volgen van Jezus meer als een persoonlijke winst. Maar hij wist niet dat hij eerst zichzelf moest verliezen. Zijn wij bereid om onszelf te verloochenen? Want als discipel van Jezus Christus, en misschien wel in het bijzonder als zendingswerker, moet je als eerste de kosten berekenen. Want het kost je alles. De grootste zendeling aller tijden, de apostel Paulus, schrijft in 2 Korinthe 11, waar hij gedwongen werd om te roemen over zijn moeite, dat hij voortdurend onderweg was. Net als Jezus. Geen huisje, boompje, beestje. Dat is het principe hier. Geen vastigheid, geen zekerheid, geen idee wat de toekomst gaat brengen. Reken nu maar vast op dat je 10 keer gaat verhuizen als zendeling. Altijd onderweg. En begrijp me niet verkeerd, Jezus wil hier geen medelijden wekken. Hij wil ook niet zielig gevonden worden. Maar hij confronteert zijn volger met de consequenties van het volgen van Jezus. En indirect impliceert hij daarmee dat je voor al je noden volledig op hem moet vertrouwen. Vers 59. Tegen een ander zei hij, volg mij. Maar die zei, Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven, maar u ga heen en verkondig het koninkrijk van God. De eerste gedachte is waarschijnlijk dat Jezus wel erg hard is in zijn reactie. Mag je dan als discipel niet eens je vader begraven? En dat was trouwens voor de Joden heel belangrijk, zelfs plicht, hè, door de wet van Mozes. Het punt alleen is dat deze vader waarschijnlijk nog helemaal niet dood is. Ten eerste, als de vader dood zou zijn, dan zou deze man helemaal niet in dit buitengebied zijn met Jezus. Maar dan zal hij al op de begraafplaats zijn geweest. Want in die cultuur begraaft men eigenlijk een paar uur al na overlijden. En ten tweede is de opmerking je vader begraven een gezegde in het Midden-Oosten. Wat eigenlijk zoiets betekent dat je als zoon verantwoordelijk bent om je vader te helpen in het familiebedrijf tot zijn dood. En dan als de vader dan overleden is, dat er dan de erfenis zal uitbetaald worden. Met andere woorden, ik wil u wel volgen, maar eerst mijn bedrijf en zeker niet voordat ik de erfenis ontvangen heb. Jezus antwoordt opnieuw met een gezegde, laat de doden hun doden begraven. Wat betekent, laat de geestelijk doden, de ongelovigen, hun doden begraven. Met andere woorden, laat de wereld maar zorgen voor de aardse dingen. Maar u, ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Een derde man benadert Jezus in vers 61 en zegt, Heere, ik zal u volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Maar Jezus doorziet ook zijn hart. De man wil Jezus wel volgen, maar zijn familiebanden waren belangrijker. Hij wil Jezus wel volgen en zijn koninkrijk verkondigen, maar eigenlijk ook niet. Om zijn familie voor een bepaalde tijd achter te laten was een te groot offer voor hem. En Jezus zegt al in Lucas 14, 26 verderop, als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs ook zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Met andere woorden, als iemand vader, moeder, kinderen, broers of zussen meer lief heeft dan mij, dan ben je ongeschikt. Je moet mij meer lief hebben dan je familie en je gezin. En Jezus ook hier antwoordt opnieuw met een gezegde in vers 62. Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. En dat laat zien dat Jezus volledige toewijding verwacht in de taak van de verkondiging van het koninkrijk. Niemand kan een rechte baan ploegen terwijl hij achterom kijkt. En zo is het ook onmogelijk om een verdeeld hart te hebben en niet volledig toegewijd te zijn in de navolging van Jezus. Niemand kan twee heren dienen. Als je Jezus volgt, betekent dat volledige overgave en volledige toewijding. Al met al hebben we de kosten berekend in de navolging van Jezus. En in het bijzonder als we ons geroepen weten in de zending. Zijn we bereid om persoonlijk comfort op te geven? Zijn we bereid om ambities en rijkdom prijs te geven? Zijn we bereid om persoonlijke relaties onder te schikken omwille van Jezus en om het evangelie? Het laatste wat ik wil natuurlijk is jullie afschrikken. Maar Jezus wil ons een eerlijk beeld schetsen. Wat het betekent om volledig toegewijd te zijn aan Hem. En toch is er een andere kant van de munt waarmee ik jullie graag wil bemoedigen. Een belofte van de Heer Jezus zelf. En dat komt uit Marcus 10 vers 28. Zoekt u het maar op, Marcus 10 vers 28. Marcus 10 vers 28. En Petrus begon tegen hem, dat is Jezus, te zeggen: zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig. Nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met vervolgingen en in de wereld die komt het eeuwige leven. Gemeente, deze tekst staat me erg aan het hart. We hebben alles verlaten, zei Petrus, en zijn nu gevolgd. En Jezus zegt, om het even in mijn eigen woorden te zeggen, er is niemand die zijn huis heeft moeten verkopen, zijn akkers heeft moeten opgeven, dat is je werk, misschien wel je goede baan, zijn familie heeft moeten achterlaten, of beter gezegd, heeft moeten onderschikken aan Jezus en omwille van het evangelie, waar ik niet voor zal zorgen, zegt Jezus. Nu in deze tijd, ja, met vervolgingen, en in de wereld die komt, eeuwig leven. En ik kan getuigen dat in al die 9 jaar dat wij onderweg zijn, dat de Heere voor ons heeft gezorgd. Mijn Bijbelleraar zei altijd: God can be trusted. God is te vertrouwen. En dat zei hij dan met een lach op zijn gezicht, terwijl we het eigenlijk over hele moeilijke dingen hadden. En inderdaad, er was soms moeite. Maar keer op keer heeft God genade gegeven om te doen wat hij van ons vraagt. God can be trusted. Hij zorgt. En ik kan getuigen van het geweldige huis waar we dit jaar in mogen verblijven. De geweldige school voor de kinderen waar ze elke dag heen gaan met plezier. De heerlijke fietsen die we hebben. Het zijn gazellen, nota bene. En nog zoveel andere dingen. Dat zijn echt knipogen van de Heer. De grote werkgever, de Heere van de oogst, zorgt voor de zijnen. Zijn naam zijn geloofd en geprezen. De kosten, broeders en zusters, vallen in het niets. En ik bedoel het eerbiedig. Ze vallen in het niets als je met Jezus op pad mag gaan. Als God toch het allermooiste en het allerbeste voor ons heeft overgehad, dan is het toch geen offer te groot van onze kant. Hij is het zo waard. En dan nu als tweede, de reden. Vanuit Lucas 10 vers 2. De reden. Maar laten we beginnen te lezen in vers 1. Hierna wees de Heere nog 70 anderen aan en zond hen 2 aan 2 voor zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar hij komen zou. Nou, waarom deed hij dat? Wat was zijn motivatie? Vers 2. Hij zei dan tegen hen: de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Wat bedoelt Jezus als hij zegt: De oogst is groot. Naast Matteüs 28 en Handelingen 1 vers 8 zijn dit waarschijnlijk de meest geciteerde teksten als het gaat om zending. De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Maar wat bedoelt Jezus? En ik zal zeggen, ik heb veel commentaren gelezen en er zijn heel veel verschillende verklaringen voor die ik u niet allemaal ga vertellen deze morgen. Maar het is goed mogelijk dat Jezus, net zoals in het kindermoment, spreekt over een oogst van redding. Een oogst van heil. Net als in Johannes 4. In de stad van Sichar, waar Jezus een ontmoeting heeft met een Samaritaanse vrouw. Hij zegt daar, sla uw ogen op naar de velden en kijk, want ze zijn wit om te oogsten. Met andere woorden, ga uitreiken naar hen die nu nog verloren zijn, want hun harten zijn ontvankelijk geworden voor Jezus, voor mij. En het mooie is dat die Samaritaanse vrouw die de Messias gevonden heeft, niet anders kan dan als zendingswerker uit te gaan naar dat dorp om de mensen te vertellen dat ze de Messias gevonden heeft. En ik zal u zeggen, vandaag de dag zijn er nog steeds velden wit om te oogsten. Als ik Johannes 4 lees, kan ik niet anders denken dan aan de velden van Papua-Nieuw-Guinea, waar sommige bevolkingsgroepen soms smeken om zendingswerkers. De veldleiding daar krijgt zo nu en dan bericht of ook bij hun Gods verhaal gebracht mag worden. Zij weten dan van naburige groepen dat New Tribes Mission daar aanwezig is. Probleem is echter, er zijn te weinig arbeiders. Papua-Nieuw-Guinea kent plusminus 800 verschillende talen, dialecten, die elkaar niet kunnen verstaan. 800 verschillende groepen. En onze organisatie werkte maar in 50. Ongeveer 50. De oogst is groot, zeer groot. Net als in de tijd van Jezus. Maar weinig werkers. Maar de schrift laat ons ook nog een ander beeld zien van de oogst. En dat is niet een oogst van heil, maar een oogst van oordeel. Het Griekse woord terismos, wat oogst betekent, wordt 12 keer gebruikt in het Nieuwe Testament. En de context maakt steeds duidelijk of het een oogst van heil is of een oogst van oordeel. Of beide, zoals bijvoorbeeld in Matteüs 13. Zoekt u maar even op, Matteüs 13. Matteüs 13 vanaf vers 24 vertelt Jezus de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. En als de slaven dan vragen of ze het onkruid ertussen uit moeten halen, zegt de Heer des Huizes in vers 30. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen, verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. En dan even later legt Jezus de gelijkenis uit. En dan zegt hij dat het goede zaad de kinderen van het koninkrijk zijn, de gelovigen. En het onkruid zijn de kinderen van de boze, de ongelovigen. En dan zegt hij vanaf vers 40. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de volleinding van deze wereld. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. En dan vertelt de gelijkenis in vers 24 dat de rechtvaardigen in het koninkrijk zullen stralen als de zon. Maar de nadruk in deze gelijkenis is op de oogst van het oordeel. Over de onrechtvaardigen die voor eeuwig zullen jammeren en tandenknarsen. Laten we er nog één bekijken. En wel in Openbaring 14. Openbaring 14, waar Johannes op Patmos een visioen krijgt van de oogst. Openbaring 14, vers 14. We bladeren een beetje heen en weer deze morgen, maar het is goed om teksten met elkaar te vergelijken. Openbaring 14, vers 14. En ik zag en zie een witte wolk. En op de wolk zat iemand als een mensenzoon, met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen hem die op de wolk zat. Zend u sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor u gekomen. Omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. En hij die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde. En de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is. En ook hij had een scherpe sikkel. En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan. En die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had en zei: zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogste de druiven van de wijnstok van de aarde en wierp die in de grote wijnpersbak van de toren van God. Even tot zover. Heel duidelijk. Een oogst van Gods toorn. En gemeente, de Bijbel is zeer duidelijk. Er zal een oogst van veroordeling zijn voor hen die niet in de oogst van het heil zijn. En nu komen we heel dicht bij het hart van de Heere God. Want als er iemand dit aan het hart gaat, dan is het de Heere zelf. Hij zegt in Ezechiël 33, vers 11... Zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere. Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeer u van uw slechte wegen. Want waarom zou u sterven? De apostel Petrus schrijft in zijn tweede brief, in het derde hoofdstuk, de Heere vertraagt de belofte niet. Dan gaat het over de wederkomst. De Heere vertraagt de belofte niet zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons. En wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat is het hart van God. En daarom moet het ons aan het hart gaan. En zo heeft het generaties van zendelingen gemotiveerd om naar het einde der aarde te gaan als levende offers. Om mensen te bereiken. Op 4 juli... 1854 werd een bekende crimineel bij de naam Charlie Pease opgehangen in Londen. Toen hij onder begeleiding onderweg was naar de galg, las de priester ondertussen van de liturgie. Zij die sterven zonder Christus zullen naar de hel gaan en zullen daar eeuwig gepijnigd worden, zonder daar ooit uit verlost te worden. Charlie stopte met lopen en confronteerde de priester. Geloof je dat nu werkelijk? De priester die daardoor werd verward antwoordde: ja, dat geloof ik. Waarop Charlie zei: nou, ik niet. Maar als ik dat wel zou geloven, zou ik op mijn handen en voeten door heel Engeland kruipen. Al zouden de wegen bestraat zijn met glasscherven. Al was het maar om één ziel te kunnen redden. Ware evangelisatie begint met het inzien dat de mens zonder Jezus Christus zich in een wanhopige staat bevindt. De Bijbel is er glashelder over dat de mens zonder Jezus Christus op weg is naar het goddelijke oordeel, naar een eeuwige hel. En dat is wat het hart van de Heere Jezus ook raakte. Want wat was het dat Jezus deed zeggen: de oogst is groot en de arbeiders zijn er weinig. Waarom zei hij dat? Wat was zijn motivatie om hen uit te zenden? En ik denk dat we het antwoord kunnen vinden in Matteüs 9. Gaat u maar naar Matteüs 9, vanaf vers 35. Want daar zegt Jezus exact dezelfde woorden tegen de 12 als tegen de 70, net voordat hij ze uitzendt. Exact dezelfde woorden. En daar krijgen we een geweldig inzicht in het hart van de Heer. Een goddelijk motief voor zending. Matteüs 9:35. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herders hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen: de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Ziet u dat in vers 36? Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen. Het woord splagna wordt gebruikt. En dat is in het Grieks de sterkste uitdrukking voor medelijden. Het woord heeft de letterlijke betekenis van de ingewanden of van de darmen. Maar het werd figuurlijk gebruikt om emoties mee aan te duiden. Je kan zeg maar letterlijk ziek worden, pijn in je buik krijgen of in je maag bij intense emoties zoals angst, stress of intens verdriet. En daarom dat Matthäus dit woord gebruikt om aan te geven hoeveel medelijden Jezus ervoer. Hij was innerlijk bewogen toen hij de menigte zag. Hij was er zogezegd ziek van. Of hoe hij zijn heilklacht uitsprak over de stad in Lucas 13. Toen hij zei: Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die naar mij toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt. Onder haar vleugels, maar u hebt het niet gewild. Of hoe in Lucas 19 na de intocht Jezus hard begon te huilen toen hij Jeruzalem voor hem zag. En zei: och, had u maar geweten wat u tot vrede kon brengen. Toen we net een maand terug waren in Nederland, kwam mijn zoon huilend uit bed, dikke tranen. Wat is er, jongen, vroegen we. En hij zei: papa, er zijn nog zoveel kinderen in mijn klas die de Heer Jezus niet kennen. En er zijn er wel duizenden daarbuiten. En nadat Elisa hem getroost had, zei ze: jongen, dit zijn goede tranen. En ik dacht: ach, zijn zendingshartje is geboren. Maar hoe vaak huilen wij nog? Of zijn we op zijn minst met ontferming bewogen over hen die Christus niet kennen? Je mag ondertussen teruggaan naar Lucas 10. De oogst was toen groot, maar vandaag nog steeds. En hoe het ook zij, hoe we die oogst ook interpreteren, de grote meerderheid van de gehele mensheid erkent Jezus niet als God. Ze hoeven Jezus niet. Ze denken hem niet nodig te hebben, want ze hebben zichzelf als God. Maar wat dan met hen die nog nooit van Jezus gehoord hebben? Wat dan met hen die nog onbereid zijn? En dan komen we bij het hart van onze zendingsorganisatie. Mensen die nog onbereikt zijn. Onbereikt, denkt u, zijn er dan nog steeds mensen die nog nooit hebben kunnen horen over Jezus? Dat bestaat vandaag toch niet meer? In 1970 was ongeveer de helft van de wereld nog onbereikt met het evangelie. En mijn definitie van onbereikt is niet de mogelijkheid hebben om Jezus te leren kennen. Geen toegang tot een Bijbel, geen toegang tot een kerk, geen enkele toegang tot de boodschap van het evangelie. In 2013 was dat gelukkig nog maar 1/3 van de wereldbevolking. En er zijn vandaag de dag ongeveer nog 2500 tot 3000 bevolkingsgroepen waar absoluut geen mogelijkheid is tot het evangelie. Dat is 5 keer de Verenigde Staten. En 88 miljoen daarvan zijn compleet geïsoleerd. Dat zijn plekken waar geen hoop is, waar geen mogelijkheden zijn, waar geen licht is, maar waar duisternis heerst en waar mensen echt in angst leven voor geesten. En ook deze groep, zegt Paulus in Romeinen 1 en 2, zijn niet te verontschuldigen. En toch is er geen duisternis te duister voor onze God. Want door Gods genade, want dat is het is Gods genade, mag New Tribes Mission om de zoveel tijd een nieuwe stam in waar er licht mag schijnen. Maar de oogst is zo enorm groot en er zijn zo weinig arbeiders. En als we die oogst zouden zien in het licht van de voleinding van de wereld, zoals in Matthäus 13, dan zijn de arbeiders niet de maaiers, niet degene die oogsten, zoals in Johannes 4, maar er zijn de arbeiders degene die in zijn oogst uitgezonden worden, om die oogst voor te bereiden. Niet om die oogst binnen te halen, dat staat er ook helemaal niet. Er staat: bid dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Letterlijk uitstoot of erin gooit. Het probleem is echter dat er zo weinig arbeiders zijn. En wat kunnen we doen? Want het is ons probleem, wist u dat? De Heer heeft u en mij, niet uw buurman, maar u en mij, de opdracht gegeven om uit hoeveel volken discipelen te maken? Hoeveel volken, gemeente? Alle volken. Alle volken, dus ook nog uit die 2500 tot 3000 bevolkingsgroepen. Wat kunnen we doen? Tot slot, wat kunnen we doen? De opdracht. En er zijn eigenlijk twee opdrachten. Twee bevelen die de 70 kregen. De eerste is bidden, vers 2b. En de tweede is gaan, in vers 3. En dat zijn principes, opdrachten die ook voor ons gelden vandaag. Bid daarom tot de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Wat moeten ze doen? Bidden. De werkers zelf. Ziet u dat? De werkers zelf moeten bidden. Omdat zij straks, net als Jezus, onder ogen gaan zien hoe groot, hoe ontzettend groot de nood is. Maar dit principe geldt ook voor ons. We kunnen dit principe eruit halen en toepassen op onszelf. Het is een opdracht. Een bevel. Bid, zegt Jezus. Waarom? Nou, bid in het licht van het aanstaande goddelijk oordeel en het feit dat er maar een minderheid is die in die oogst uitgaat. En het gebed hier is niet het gebed van Romeinen 10, waar Paulus bidt voor zijn volksgenoten om de redding van zielen. Maar het gebed hier is om meer werkers. En ik heb het mezelf ook gevraagd, maar ik vraag het ook u. Wanneer was u voor het laatst op uw knieën om de Heere te bidden voor meer werkers? Wanneer hebben we voor het laatst gebeden dat er mannen en vrouwen uitgezonden worden om de Yembe Yembe in Papua Nieuw-Guinea, of de Serer Safi in Senegal, of de Dagari Djula in Burkina Faso het goede nieuws te vertellen? Waarom vertellen we de mensen in Europa opnieuw en opnieuw, terwijl er mensen zijn in deze wereld die het nog nooit hebben kunnen horen? Bid, zegt Jezus, tot de Heere van de oogst. Wie is dat, de Heere van de oogst? En dat vind ik geweldig, want dat is de Heere Jezus Christus zelf. De Vader heeft al het oordeel gegeven aan de Zoon, Johannes 5, 22. En de Heer zelf, die innerlijk met ontferming bewogen is, doet er alles aan om mensen te redden. De Heere van de oogst zal straks bij de voleinding van de wereld zijn maaiers erop uitsturen om te oogsten. En diezelfde Heer van de oogst roept ons nu op om te bidden, zodat er meer arbeiders die oogst ingaan. En deze paradox, want dat is het wonder van het evangelie. De rechter roept zijn mensen op om te bidden, zodat meer arbeiders zullen uitgaan om zondaren te redden van zijn eigen oordeel. Want de rechter en terechtsteller was zelf terechtgesteld, zodat anderen niet terechtgesteld hoeven te worden door hem. Wauw, dat is diep. Ik herhaal het nog een keer. De rechter en terechtsteller was zelf terechtgesteld, zodat anderen niet terechtgesteld hoeven te worden door hem. Dat is het wonder van het evangelie. Bid, gemeente, dat meer arbeiders mogen worden uitgezonden. Ga heen, zegt Jezus in vers 3. Ik zend u als lammeren te midden van de wolven. En dat brengt een andere sfeer als de oogst in Johannes 4. Maar zo zegt hij dat ook tegen ons. Ga heen. Net als in Matthäus 28. Ga dan heen en maak al de volken tot mijn discipelen. En als lokale gemeente hebben we niet alleen de verantwoordelijkheid om te bidden, maar ook om te gaan. Ik zou haast willen zeggen, waar zijn die jonge mannen en vrouwen die hun hele leven willen opgeven om te arbeiden in de dienst van de Heer? Waar zijn die jonge mannen, vrouwen, jonge mannen en jonge vrouwen die hun, voor wie de ziel van de mens meer waarde heeft dan de grenzen van dit land? Waar zijn zij die net als Jesaja aan de heerlijkheid van Christus zijn ontdekt en die zeggen: Heere, zend mij. Waar zijn die mannen en vrouwen Gods? Ja, maar ik moet toch eerst geroepen zijn? Nou, roept God je misschien deze morgen? Ben je aangesproken? Of voel je je onrustig, net als Mozes? Die, terwijl de Heer hem riep, tegen hem zei: och, Heer, zend toch iemand anders. Wie dan ook. Ik ben geen man van veel woorden. of wat voor excuus er ook in je hoofd omgaat. Maar weet dan dat de Heer je zal helpen. Net zoals hij Aaron met Mozes meestuurde. Om voor hem te spreken. Broeders en zusters, ik heb deze morgen geprobeerd een pleidooi te houden voor de ongeveer 3000 onbereikte bevolkingsgroepen in deze wereld die geen toegang hebben tot Gods woord, geen toegang hebben tot Gods kerk en dus geen toegang hebben tot de kennis van Jezus. En de Bijbel leert ons dat ook zij niet onschuldigen zijn. Ze zijn verloren zonder het goede nieuws van Jezus Christus, want er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij behouden moeten worden dan door de naam van Jezus Christus. De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Gemeente, bid voor arbeiders. Het is onze verantwoordelijkheid. Hoe zouden we niks kunnen doen en content zijn? Laten we net als onze Heer met innerlijke ontferming ons uitstrekken naar hen die nog zonder kennis zijn van Jezus Christus. Misschien heeft God wel tot je hart gesproken deze morgen. En ben je bereid om op zijn minst de kosten te berekenen? Om je volledig toe te wijden in de navolging van Jezus en in het bijzonder in zijn oogst. Jezus zegt, ga heen. Waarom zou je je niet volledig durven toewijden aan hem? Aan wie kan je jezelf en je gezin beter toevertrouwen dan aan de Heer Jezus Christus? Waar wil je straks op terugkijken aan het einde van je leven? Hij is het zo waard. Jezus zegt, laat de doden hun doden begraven, maar u, ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Amen.